Goed, bedankt voor de vragen in de pauze aan mij gegeven. En als je een vraag hebt, naar aanleiding van mijn antwoord of even wilt reageren, voel je dan vrij om dat te doen. Eerste vraag, die staat niet op papier, maar iemand vroeg mij dat terecht. Hoe zit het nu precies met die uitverkiezing van Israël? God heeft onze vaderen uitverkoren. En de uitverkiezing tot zaligheid, als er aan het slot staat en geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Is dat nou precies hetzelfde? Nou, er is wel een onderscheid tussen. Als het gaat om Abraham, Isaac en Jacob, dan waren zij natuurlijk ook uitverkoren tot de zaligheid. Maar het gaat daar vooral om de uitverkiezing van Israël als volk en wat God gedaan heeft in de geschiedenis van Israël. Dus je moet ook niet zeggen, Paulus is daar met de uitverkiezing begonnen, ja, de uitverkiezing van Israël, om daarmee het werk van God in de geschiedenis van Israël te benadrukken. Dus hij begint wel met God, met de soevereiniteit van God. Maar hij begint natuurlijk niet met de uitverkiezing op zo'n manier van, u bent allemaal wel of niet uitverkoren en u komt er vanzelf achter bij welke groep u behoort. Dat is natuurlijk een karikatuur, zo wordt er nergens gepreekt, maar dat kan wel eens de conclusie zijn die mensen er ten onrechte aan verbinden. En dan zeg ik, de uitverkiezing is altijd het slotakkoord. We beginnen met de roeping en dan het geloof. Wat is een waar geloof? Vertrouwen, overgave, rusten in de belofte van God. En dan de vruchten van het geloof, of liever de vruchten van de Heilige Geest. Bekering, vernieuwing van het leven, berouw over de zonde. Nou, dat gaat altijd met het geloof samen en misschien ook wel eraan vooraf. Op de een of andere manier, kan ook verschillend zijn, maar al die dingen. En dat loopt dan uit op de verwondering over de vrije genade van God. Dus daar is wel een onderscheid tussen. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen dat die verkiezing van God van Israël, de vrijmacht van God, waarom nou Abraham? Waarom nou Isaac en niet Ismaël? Waarom nou Jacob en niet Esau? Ja, dat is iets wat ook ons verzet oproept. En ik heb dat zelfs even in een zijstraatje verbonden met het antisemitisme. Dat is eigenlijk een vorm van haat tegen de God van Israël. Goed, dat was natuurlijk een zijstraatje. En in zekere zin is die verkiezing van Israël niet tot zaligheid wat het hele volk betreft. Dat is nogal een onderscheid wat je zou moeten maken. Calvijn noemt ook wel verschillende lagen van uitverkiezing. Dat je bij het verbond van God mag horen, bij het volk van God mag horen, bij de kerk mag horen, is ook iets van Gods verkiezende genade. Maar dat staat natuurlijk niet op hetzelfde niveau als de verkiezing tot zaligheid. Misschien kom ik daarbij een van de volgende vragen nog op terug. Iemand van jullie stelde 3 vragen. Nou, dat is prima. Maar ik zal proberen dan de beantwoording ook kort te houden om iedereen evenveel recht te doen. Tenminste, het is hetzelfde handschrift. Kan natuurlijk ook zijn dat deze persoon de vragen verzameld heeft bij andere aanwezigen. Heb ik het goed begrepen? Chronische onzekerheid ten aanzien van onze zaligheid is een gevolg van een duistere prediking waarin de belofte, Jezus, voor u, voor jou, niet verkondigd wordt met bevel van geloof en bekering. Ja, dat heb je goed begrepen. Ik denk dat dat zo is. Hè. Er is een verband, natuurlijk niet altijd een noodzakelijk verband tussen prediking en geloofsleven. Maar er is wel een verband. Het voedsel dat we krijgen in de prediking, dat heeft ook gevolgen voor het geloofsleven. En als er sprake is van een chronische onzekerheid, dan kan het zijn, of dan is dat vaak zo, dat in de prediking de gelovigen dan toch te veel op zichzelf teruggeworpen worden. En te weinig gewezen worden op de vastheid van de belofte van God in Christus. Tweede vraag. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft maakt mijn zinziens duidelijk, ons houdend aan de geopenbaarde dingen, dat allen die geroepen, uitgenodigd worden, verkoren zijn. Het vreselijk is dat wij onze verkiezing kunnen verwerpen. Daar heb ik wat aarzelingen bij, omdat ik niet precies weet of nu bij die gelijkenis van de koninklijke bruiloft dan ook dat woord verkiezing gebruikt wordt. Maar in zekere zin kun je natuurlijk zeggen dat allen die genodigd worden door God worden uitgekozen om genodigd te worden. Dat je geroepen wordt, tot de bruiloft van het Lam. Wat een onbegrijpelijk wonder is dat. Dat God mensen uitnodigt om te delen in de vreugde. Dat is een vorm van verkiezing. Want er zijn ook mensen die die uitnodiging niet ontvangen. En als dan de stem uitgaat om ook de mensen in de straten en de stegen van de stad te roepen, de blinden, de kreupelen, de lammen, om te komen, dan is dat helemaal een vorm van verkiezing. En als je dan niet komt, dan verwerp je inderdaad die vorm van verkiezing. Maar goed, dan gebruik je het woord verkiezing natuurlijk toch op een andere manier dan in de Dordtse leerregels bijvoorbeeld, waar het gaat om de uiteindelijke en aan alles voorafgaande verkiezing tot de uiteindelijke zaligheid. Want die verkiezing kun je niet verwerpen. Die verkiezing is een zaak van God, die in ons werkt, het willen en het werken. Maar de verkiezing om uitgenodigd te worden tot de bruiloft kun je wel verwerpen. Alleen krijg je volgens mij een Babylonische spraakverwarring als je overal het woord verkiezing voor gaat gebruiken. En dan zegt de theoloog in mij toch ook dat we een beetje zuiver moeten blijven spreken om onnodige verwarring te voorkomen. Dus dan gebruik ik theologisch, nog even afgezien van welke woorden er dan in de Bijbel precies gebruikt worden, liever het woord roeping om die te onderscheiden van de verkiezing. Mijn antwoorden worden steeds langer. Dat is een risico. 3. Het aanbod van genade is dus geen voorstelling, geen schilderij, maar een scheppend machtswoord. Ik vroeg eens een behoudend predikant: gelooft u zelf dat God het heil op het oog heeft van alle mensen die voor u zitten? Nee, zei hij, want dan zouden ze allemaal zalig worden. Graag uw reactie. Nou, ik denk als er gepreekt wordt, God sprak, daar zij licht en er was licht. Het is een scheppend woord. Als de Heere spreekt, dan schept hij ook door dat woord. En je kunt niet zeggen dat iedereen die het dan hoort met zijn oren het ook hoort met zijn hart. Maar het is wel door dat woord dat het geloof gewerkt wordt. En dat ook zondaren tot leven gewekt worden. Het andere voorbeeld, ik noemde Lazarus, maar dat is natuurlijk een voorbeeld: strek uw hand uit. Ja, dat heeft die man nog nooit gedaan. Met zijn verlamde hand. Strek uw hand uit. Dat is toch een hele rare opdracht. Aan iemand met een verlamde hand. Maar door dat woord van de Heer Jezus, ja, gebeurt er iets. En hij strekte zijn hand uit en hij was genezen. Ander voorbeeld, Ezechiël met de dorre doodsbeenderen. Dat heeft ook een toepassing. Eerste betekenis als het om Israël gaat. Maar profeteer, mensenkind, zullen de beenderen leven? En hij profeteerde. En die beenderen komen in beweging. Kan helemaal niet. Maar door dat woord schept God nieuw leven. Ja, het is altijd lastig om op collega's te reageren die niet aanwezig zijn. Heeft God nou het heil op oog van alle mensen die voor u zitten? Denk ik aan de Heer Jezus. En Jeruzalem, Jeruzalem. Die de profeten dood en stenigt. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. En de Heer Jezus had het heil en de zaligheid op het oog van zijn grootste vijanden. Van de Farizeeën, waar hij soms heel scherp tegen was, maar altijd uit liefde. Want er staat er: tegelijk bedroefd zijnde om de hardheid van hun hart. Het is wat? Tegelijk bedroefd om de hardheid van hun hart. En zelfs Judas, hè? Had Jezus het heil van Judas op het oog? Ja, Judas was niet uitverkoren, maar dat is een redenering. Hij zegt: verraad je de zoon des mensen met een kus? Om Judas nog tot inkeer en tot nadenken te brengen. Als je het heel theologisch wil zeggen, dat hoeft niet per se, denk ik hoor, want blijf maar dicht bij de Heer Jezus en bij zijn bewogenheid. Maar dan zou je kunnen zeggen: er is natuurlijk een gunning in God. Een heilswil in God, die niet wil dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen en tot kennis van de waarheid. En daar moeten we heel terughoudend en volstrekt eerbiedig zeggen: er is ook een verborgen, bijzondere, particuliere, persoonlijke wil in God om zijn uitverkorenen zalig te maken. Die twee krijg ik niet helemaal bij elkaar. Maar als ik me houd aan het geopenbaarde woord van God, dan staat het er allebei in. Heel persoonlijk, alsof het voor mij alleen was, zeg ik dan meestal maar. Hè? Als ik de enige zondaar was in heel de wereld, was voor mij alleen nodig dat de Heer Jezus aan het kruis zou lijden en sterven. Zo persoonlijk is het. En niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. En tegelijkertijd wordt de Heer Jezus toch ook getekend in zijn barmhartigheid, geduld, bewogenheid, liefde, vriendelijkheid. En hij wist meer dan wij. Hij wist wie wel en niet geloofden. Hij wist ook, in ieder geval naar zijn goddelijke natuur, wie wel en niet uitverkoren waren. En toch spreekt hij vol ontferming en bewogenheid. Jammer als een collega dan uit een soort angst om misschien onorthodoxe dingen te zeggen, dan een wat andere indruk maakt dan Christus zelf vanuit het evangelie maakt. In de Bijbel staat duidelijk dat we alleen door Christus behouden kunnen worden. Is het mogelijk dat mensen, bijvoorbeeld heidenen, onbewust Christus gediend hebben en dus toch behouden zijn? Of gaan al die heidenen verloren? Het is wel een vraag die dichtbij komt, ook wel in onze generatie, denk ik. Hoewel de eeuwen door die vraag ook wel gesteld is. Maar ja, je moet je toch denken, in de tijd van de reformatie waren die heidenen natuurlijk heel ver weg. En bij ons komen ze veel dichterbij, in ons eigen land, maar ook door onze hele kennis van de wereld waar we overheen vliegen en waar we via het internet contact mee hebben. Ons wereldje is gewoon veel kleiner geworden. Global Village noemen ze dat. Dat maakt ook voor het christelijk geloof wel eens lastig, dat je denkt, ja, al die miljarden mensen, en God dan, die ze allemaal kent, hoe zit dat? Nou, laten we ons maar heel eenvoudig houden aan het woord. Altijd doen, altijd veilig. Ook al strookt het misschien niet met onze intuïtie, of roept het misschien ook wel vragen bij ons op. Dus het woord is heel duidelijk. Al die mensen hebben een geweten. Romeinen 1. En ze doen dingen die goed zijn. Ze doen ook wel eens dingen die verkeerd zijn. En ze zijn zichzelf in hun wet, staat er dan. Dus ze kennen misschien niet eens de 10 geboden. Maar ze weten dat ze niet mogen stelen en ze doen het toch. Of mogen haten en ze doen het toch. Of mogen liegen en ze doen het toch. Ze zijn zichzelf een wet. Daar heb je de Bijbel niet voor nodig. Om toch iets te beseffen van de heiligheid van God, onze Schepper. En al die mensen hebben toch ook enig vaag besef van de almachtige, eeuwige, barmhartige God. Die ze zouden moeten zoeken. En ze doen het niet. Dus de Bijbel is daar wel heel duidelijk over, namelijk dat al deze mensen, en zo staat het er dan, zo zeg ik het dan ook maar, niet te verontschuldigen zijn. Niemand. Niemand kan voor de troon van God staan en zeggen, sorry, ik kon daar nou niks aan doen, want zo was ik nou eenmaal. Of ik wist er eigenlijk helemaal niks vanaf en u hebt mij nooit een kans gegeven. Dat had toch wel gemoeten. Niemand zal in die grote dag kunnen protesteren tegen het rechtvaardig oordeel van God. Moeten wij niet op de troon van God gaan zitten? Dat is gevaarlijk. Dat is zijn werk. Maar wij kunnen nu wel leven in het vertrouwen dat God zich in zijn uiteindelijke oordeel niet vergist. Ik ben ook heel terughoudend om te zeggen, nou, het kan ook nog wel op een andere manier. Weet je waarom ik daar zo terughoudend in ben? Omdat sommige broeders en zusters hun leven gegeven hebben in de zending. Niet alleen hun leven, maar soms ook de dood. Uit het diepe verlangen om mensen tot Christus te brengen. Dan moeten wij dan zeggen, nou, het was eigenlijk niet zo nodig, want ze komen er anders toch wel. Dat zou eigenlijk de hele noodzaak van zending, van de verkondiging van het evangelie tot het uiterste einde van de aarde ontkrachten. Hoewel er natuurlijk meer is dan alleen maar verlossing uit de grote verlorenheid. Iets anders is nog wel dat je zegt, vanuit Gods barmhartigheid, hij is rechter die het beslist. En juist vanuit de verkiezing, uitverkiezing, God gaat erover dat onze vaderen vaak ook heel ruim waren als het ging om jong gestorven kinderen. Mensen die niet bewust tegen beter weten in, tegen geweten in gezondigd hebben. Dat laten we dan rusten. En dat laten we met vertrouwen over aan de grote barmhartigheid van God. Maar wij weten, er is maar één weg. Door het geloof in Jezus Christus. En dat is niet iets onbewusts waarvan je dan zegt, nou ja, ze wisten het eigenlijk niet, maar ze geloofden eigenlijk toch. De Rooms-Katholieke theologie heeft er altijd wel wat ruimte voor gevonden. Maar dat vonden ze dan eigenlijk ook wel voor kerkmensen genoeg. Een soort impliciet ingewikkeld geloof. Niet ingewikkeld, maar ingewikkeld geloof. Als jij gelooft dat de kerk gelooft, dat is genoeg. Want je bent nou eenmaal een eenvoudige ziel en je hoeft alles niet te begrijpen. Geloof nou maar dat ik het weet. Ik heb ervoor gestudeerd. Geloof jullie nou maar dat ik het weet, dan komt het met jullie ook wel goed. Dat is toch vreselijk arrogant. Maar dat was toch ook wel de boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk, tenminste in de middeleeuwen. Moet je niet nu met Benedictus per se vergelijken. Het was een vraag. Ja, ja. Ja, nou ja, dan wordt het nog concreter. Hè? Wat je wel eens bij moslims hoort, hè, dat ze door een droom Jezus ontmoeten en dan op zoek gaan naar de Bijbel. Dat God ook anders kan openbaren dan alleen maar via de prediking, via het woord van God. Dat moeten we ook niet uitsluiten, dat gebeurt in de Bijbelse tijd. Wij zijn gehouden aan het woord van God, maar God is er niet aan gebonden. En in die zin geeft de uitverkiezing dan ook nog wel, ja, God weet het. Ik weet dat niet, ik doe daar dan ook liever niet een positieve uitspraak over. Maar, ja, onmogelijk is het niet, van Gods kant gezien. Maar de Bijbelse lijn is toch wel dat alle gezondigd hebben en dat allen ook in hun geweten schuldig staan tegenover God de Schepper. En soms zit er ook de vooronderstelling in dat God toch eigenlijk wel verplicht is om ons minstens één kans te geven. Dat is natuurlijk maar de vraag, hè? Ja, dat klinkt wel hard, maar dat is natuurlijk maar de vraag, hè? Des te meer is het onze roeping om aan allen het evangelie te verkondigen.
Uit Christus is geen behoud. Hoe moeten we dat dan plaatsen als we dat lezen in de schrift?
Ja, nou dat is precies wat ik ook wil zeggen. Ja. Maar,
he, dan zeggen de moslims, ja, wij hebben ook Allah en ja. Dat is onze God en dat ja. Is, ja, dat is ja. Geen doel. Dat zeg ik, ja. Waar is Christus in jullie geloof?
Ja, nee, dat. Dat is ook het grote onderscheid met de andere godsdiensten. Hè?
Niet.
Ja.
Maar inderdaad, het laat ons dus dat wij weten niet wat God bestaat.
Ja. Nou ja, goed.
Maar de openbare wil is dat, buiten Christus is geen.
De wijzen uit het oosten zijn gekomen. Hè? Ze hebben de ster gezien. Ja, ze zijn onderweg niet verongelukt, dat kon ook niet. Maar je zou haast zeggen, als ze nou onderweg omgekomen waren, hoe was het dan met ze afgelopen? Ja, dat weet ik ook niet. Of die Moorman uit Ethiopië, die het dan van horen zeggen had en op weg ging naar Jeruzalem. Hij heeft de Heer Jezus gevonden. Dat is ook Gods voorzienigheid en uitverkiezing. En daarin is ook wel een soort ruimte voor het werk van de Heilige Geest, denk ik. Maar wij moeten ons houden aan het geopenbaarde woord van God, dat niemand zonder Christus en ook zonder het geloof in Christus behouden wordt. Kunt u wat zeggen over Colossenzen 2 vers 8? Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie. En wat als je dat in je eigen kerk hoort? Ja, die tekst of die filosofie, dat is dan de vraag natuurlijk. Ik denk die filosofie. Ik zoek het nog even op. Colossenzen 2 vers 8, want het staat vast in een bepaald verband. Dat geldt van elke Bijbeltekst natuurlijk. Vers 7. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt. overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Nou, daar dankt Paulus voor, hè, dat de gemeenteleden in Colosse zo in het geloof in Christus mogen staan, in de vastheid. Maar dan zijn er ook verleidingen, namelijk dat ze van die vastheid weer worden afgeleid. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en de ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat is dus het verband en dat woordje en, dat kun je ook wel uitleggen als namelijk. Hè, de filosofie, niet en dan nog iets heel anders, maar namelijk de ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. De gedachte daarachter is de heidense filosofie, als ik dat uit mijn hoofd goed zeg, dan zou ik het nog na moeten kijken. Maar de eerste beginselen der wereld, daar zit waarschijnlijk zelfs nog achter de stoïcijnse gedachte dat alles vast ligt. Vuur, lucht, water en aarde, dat zijn de vier elementen waar alles uit is opgebouwd. Dus daar zit een bepaalde heidense manier van denken achter, wat ook wel verbonden wordt met het noodlot. De ijdele verleiding, de heidense filosofie, als je, blijkbaar was die verleiding daar in Colosse, te veel je oren laat hangen naar dat soort heidense denken, soms verpakt in een christelijk jasje, dan kun je de vastheid in Christus verliezen. Nou, wat het precies geweest is bij die dwaling is altijd lastig, want we hebben alleen maar de waarschuwing tegen de dwaling en geen geschriften van de dwaalleraars zelf. Dus je moet het altijd een klein beetje interpreteren. Ik denk dat het hier toch gaat om aan de ene kant menselijk gezag, overlevering van mensen, en aan de andere kant filosofie van heidense oorsprong die vermengd wordt met het christelijk geloof, waardoor mensen aan twijfelen raken over hun vastheid in Christus. Ja, ik weet niet hoe dat dan in onze eigen situatie toegepast wordt, in onze eigen kerken. Kijk, het gaat hier natuurlijk om de ijdele filosofie. Niet alle vormen van filosofie in de zin van nadenken over de werkelijkheid met je volle verstand is natuurlijk verkeerd. Het zou ook jammer zijn als we een soort houding krijgen van geloven dat is verstand op nul en blik op oneindig. Nee, de Heer Jezus zegt God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dus het is niet zo dat we ons verstand uitschakelen. Filosofie in christelijke zin, nadenken over de werkelijkheid, dat mag. En de een is wat meer filosofisch aangelegd en de ander zegt nou ik heb er helemaal niks mee. Doe mij maar gewoon eenvoudig. Nou, ook prima, geeft verder niet. En dus niet alle filosofie is per definitie verkeerd. Maar heidense denkpatronen en dan overlevering van mensen die ons afvoeren van het heldere getuigenis van de Bijbel. Zo van, dat staat er allemaal wel. Maar, nou daar moet je misschien wel heel erg voorzichtig mee zijn, ook in onze eigen moderne tijd. Wat zei je? Hoeveel tijd heb ik nog? Oh, het is al 9:55. Oh, nou, een stuk of 3, 4, 5. Kijk wel. Ik vind het een spanningsveld in hoeverre je vragen mag stellen met betrekking tot uitverkiezing. In hoeverre mag dit en hoever moet je het bij God laten? Nou, dat kan ook nog wel verschillend zijn. De een is sneller, klaar met het nadenken en geeft het aan God over. Hou je bij het woord van God. Prima. Ander zegt, ja, hoe zit het nou precies? Het kan ook met je karakter te maken hebben. Er is wel een grens. Je moet niet willen proberen te begrijpen, zodat je het helemaal kunt snappen in de zin van God narekenen. Maar wat in de Bijbel geopenbaard is over de uitverkiezing, en dat is nog wel veel meer dan ik vanavond heb kunnen delen met jullie. Denk aan Romeinen 9, aan Efeze 1. Het is natuurlijk niet verkeerd om te doordenken wat dat dan betekent. Maar nieuwsgierigheid, hoogmoed, als God willen zijn, of dat je er gek van wordt omdat je het niet kunt rijmen met elkaar en helemaal in een soort cirkel terechtkomt. Sommige mensen hebben dat. Niet alleen met uitverkiezing, maar misschien ook wel met de voorzienigheid van God. Of met kwaad in de wereld. En waar komt dat dan vandaan? Ja, pas op. Want je kunt ook helemaal vastlopen. Misschien is het dan goed om het te leren los te laten. Weet de duivel ook wie uitverkoren zijn? En kan het zo zijn dat hij daardoor extra energie steekt om jou te laten zondigen, zodat hij jou van God afhoudt? Nee, tenminste het eerste deel van de vraag. De duivel is niet alwetend. Gelukkig niet. Er is maar één alwetend. En die onze gedachten en de overleggingen van ons hart kent. En dat is God alleen. De duivel kan zelfs je gedachten niet lezen. Denk ik. Maar het is wel een hele goede psycholoog. Die heel snel aan je merkt wat je zwakke plekken zijn. Misschien wel meer door je stomme gedrag. Dan dat hij je gedachten kan lezen. Want die gedachten komen op de een of andere manier eruit. En dan is het wel soms net of de duivel ermee speelt. En dan is het misschien ook wel letterlijk zo dat de duivel ermee speelt. Omdat hij strikken voor ons spant. Omdat hij uit ervaring weet hoe zwak wij zijn. En misschien wel ziende onze... Nou ja, ik weet niet, de duivel is een geestelijke macht. Kan de duivel iets zien? Maar onze vader hebben toch wel gezegd dat de verborgen dingen voor de Heer onze God zijn. En dat die geestenwereld, de engelen en de duivelen, niet alwetend zijn. En zeker niet weten wie er uitverkoren zijn. De duivel weet natuurlijk wel... Als jij begint met het zoeken van God en hij dreigt de grip op jouw leven kwijt te raken, dat er dan een geestelijke strijd ontbrandt en dat je dan in de zonde valt om je te laten wanhopen, dat is wel heel herkenbaar. Misschien zou je kunnen zeggen, de duivel weet wel wie er geloven in de Heer Jezus, want dan kan die zien aan de vruchten. Maar hij weet niet wie er uitverkoren zijn en hij kan ook geen gedachten lezen. Gelukkig, de duivel is wel heel erg machtig, maar... toch echt ook ondergeschikt aan de almacht en alwetendheid van onze schepper. Vergeten we wel eens. De uitverkiezing wordt vaak gezien als de een tot behoud, de ander tot de hel. En dan worden hier de volgende teksten aangereikt. Handelingen 13 vers 48 hebben we gelezen. Efeze 1 vers 4, Johannes 15 vers 16, 2 Timotheus 1 vers 9. Nou, ik noem ze maar even, ik... zoek ze nu niet op, omdat er geen directe vragen over zijn. Ik ben daar wel wat huiverig voor. Ik zou de uitverkiezing toch veel meer zien als het positieve uitverkoren zijn tot de zaligheid. Zo wordt de term in de Bijbel gebruikt. En de daarbij behorende gedachte dat niet iedereen uitverkoren is. En dat het dus zo moet zijn, zoals de Dordtse leerregels zeggen, dat God sommige mensen in zijn onpeilbare en onnavolgbare... vrijmacht, laat voor wat ze zijn, dat mag je niet op één lijn stellen met de uitverkiezing. Dat is een denkfout die vaak gemaakt wordt, dat verwerping en verkiezing één en hetzelfde zijn. Nee, dat is ook in de Dordtse leerregels toch heel nadrukkelijk van elkaar onderscheiden. Al kun je er natuurlijk ook niet omheen dat als God sommigen verkiest in zijn welbehagen, dat hij niet iedereen verkiest, tenzij je natuurlijk een alverzoening leert, dat iedereen zalig wordt. En dat leert de Bijbel ons niet. Dus het is vanuit een doordenken over de verkiezing dat je zegt, er is ook een schaduwkant aan, maar je moet wel voorzichtig zijn om het prachtige en positief geladen woord uitverkoren in hem, om heilig en onberispelijk te zijn in hem en te leven voor God, dat je dat te veel met een negatieve lading vermengt. En dan maakte de vader ook nog onderscheid tussen uitverkiezing en predestinatie. Dat is natuurlijk een theologische term. Predestinatie is voorbeschikking. Nou, daar zitten dan misschien wel die twee kanten aan. Maar het Bijbelse woord uitverkiezing heeft een bijzonder positieve lading in de Bijbel. En een van de aangrijpende dingen in de gereformeerde gezindte vind ik dat het zo'n angstaanjagend iets geworden is. Terwijl het in de Bijbel zoiets moois is. En dan denk je altijd bij jezelf, ja, wat is er dan onderweg misgegaan?
Stel, je zit vanavond iemand die luistert later in zijn DNA. En die heeft echt die angst. En die merkt in zijn hart toch een verlangen om God te leren kennen of om tot geloof te komen. Wat zou je vanavond tegen zo iemand, of tegen iemand die hem later naluistert, willen zeggen?
Ja, dat is een hele...
Want met name ook, ja. Er zijn heel veel mensen die er echt mee zitten.
Ja. Waar komt die angst vandaan? is dat toch niet een gebrek aan vertrouwen op de barmhartigheid en goedheid van God? He, dus het is niet alleen maar zielige angst. Er zit ook altijd wel een element van ongeloof en wantrouwen in. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Aan de andere kant zou ik dan willen benadrukken. Je weet niet of je wel of niet uitverkoren bent. Je kunt er alleen maar iets over weten door het geloof in de Heer Jezus. En mag je dan in Hem geloven? Ja? Nee, het mag niet. Het moet. Want er is een bevel van geloof en bekering. Kan je dan in Hem geloven? Ja, als ik nou zou zeggen, ja, dat kun je toch wel? Dan zou je zeggen, nee, dat klopt niet. Want het lukt me voor geen meter. Ik heb juist die angst en dat wantrouwen. Dan zou ik zeggen, maar je hoeft het toch ook niet te kunnen? Want Hij kan het. En Hij heeft het dan beloofd het je erbij te geven ook. Als je maar ophoudt met je in allerlei bochten te wringen. En rust op de belofte, op de genade van God. Ik koppel daar gelijk de laatste vraag aan, of de ene laatste. In gesprek met ongelovigen en niet-gelovigen, andersgelovigen en niet-gelovigen, merk ik vaak dat het woord uitverkiezing negatief wordt geïnterpreteerd. Heeft u een ander woord voor verkiezing, met een positievere klank, waarmee hetzelfde bedoeld wordt? Nou, dat heb je misschien vanavond gemerkt, ik spreek dan nog liever over verkiezing dan uitverkiezing, omdat dat uitverkiezing soms iets heeft van een een soort willekeur, hè? Dat is de lading die het woord gekregen heeft. Verkiezing, ja, elk woord kan natuurlijk op een gegeven moment ook een negatieve klank krijgen. Ik heb wel een voorstel, en dat doe ik soms ook wel, zoals ik vertelde op de universiteit, dan heb ik het gewoon over de pure genade van God. Nou, dat is hetzelfde als de uitverkiezing. Toch? Pure genade. Misschien klinkt dat beter. Laatste vraag, dat heb ik nog nooit eerder gehad. Dat is een blanco briefje. Er staat niks op. En toen dacht ik, ja, wat zit daarachter? Waarschijnlijk is het gewoon iemand die per ongeluk een blanco briefje heeft ingeleverd. Maar wat moet ik nou met een blanco check? Blanco briefje. Blanco stem. Toen dacht ik, ja, misschien geeft het ook wel iets weer van de leegte van ons eigen hart. En dat we zo dat lege blad van ons leven aan de Heere voor mogen leggen. Dat Hij zijn handtekening erop zet. Je hoort mij toe. Nou, die gedachte wil ik met jullie delen en daarmee eindigen. Ja, dat is goed. Zullen we nog zingen? Of is dat... Prima, laten we dan samen de Heere danken en bidden. Heere, drieënige, almachtige, alwetende God, heilig, heilig, heilig is de Heere. O Heere, wie bent u? En wie zijn wij? Wat een grote kloof. Wat een doffe ellende. Wat een diep verzet. En u ziet ons. En u kent ons. En toch ziet u naar ons om. En hebt u, voor de wereld er was, al gezegd: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. In de boekrol is van mij geschreven: Heere Jezus, Lam van God, geslacht van voor de grondlegging der wereld. Diepe eerbied voor u past ons. O Heere, werk door uw geest vertrouwen, overgave, liefde, genade, dat we ons niet meer verzetten, maar dat we vertrouwen op dat enige zoenoffer van Christus Jezus, uw lieve Zoon. Heere, er zijn zoveel mensen in deze wereld. Miljoenen, miljarden. We weten er ook geen raad mee en geen weg mee. Leer ons om zo te leven met u. In de bewogenheid van Christus. Dat we ook onze naasten zoeken te winnen voor u. Ontferm u, Heere, over een wereld in nood. En u heeft het toch beloofd. Ja, dat het evangelie van het koninkrijk verkondigd zal worden. Tot aan de uiterste einde van de aarde. Voordat u komt. Dank u wel daarvoor, Heere. Dat u onze voorouders niet in duisternis hebt laten ronddwalen. Want ze dienden Donar en Wodan. En andere afgoden. Dat u gekomen bent. Door de zending. Eeuwen geleden. Ook naar Barneveld. Om hier. De kruisbanier van Jezus Christus te planten. Ontferm u ook over zoveel mensen die van uw woord vervreemd zijn. Wees met hen die worstelen met angst, twijfel, strijd. Is het ook voor mij? Is het ook voor mij? En als we bij onszelf beginnen dan komen we nooit verder. Hij is er. Ook voor mij. Voor mij. Moest hij daar staan. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Hij voor mij. Zegen uw woord, Heere. En laat het overal verkondigd worden. Voorgesteld en verkondigd met een bevel van bekering en geloof. Tot glorie van uw grote naam. Opdat we eenmaal daar mogen staan. Met die scharen die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, talen, volken, natieën. Voor de troon van God en van het Lam. Dan zullen de engelen zwijgen. En al die miljoenen zingen. Gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. In Jezus' naam. Amen.